Het is toch iets fijner om voor een fysiek publiek uit Gods woord te vertellen dan achter de computer. Maar ja, dat is ook een goede oplossing als het niet anders kan. Maar toch fijn, lieve broeders en zusters in de Heer, dat we elkaar in levende lijven toch een keer weer mogen ontmoeten. Het is al heel lang geleden dat ik hier nog geweest ben. Goh, ik kan het niet meer tellen, maar het is al een tijdje geleden. Ik was een aantal weken, of tenminste, laat ik zo vertellen, het gebeurt nog wel eens, ik heb een vriend. En wij gaan zo wel eens tussen over de middag. Hij werkt ook, tele, op dit moment al een jaar. En over de middag heeft hij dan een uurtje vrij. En dan gebeurt het wel eens dat we samen een uurtje fietsen of wandelen. En eigenlijk is dat een goede gelegenheid, want dan gaan we een beetje mijmeren en een beetje samenvatten wat de afgelopen week of tijd hebben meegemaakt. En dan zeker op het geestelijk vlak. En de vorige keer, de laatste keer, dat is kort geleden, hadden we besloten om een stukje te wandelen met de hond. En we kwamen eigenlijk op iets wat we eigenlijk niet meer konden vermijden de laatste tijd. Namelijk de tijd waarin we leven. Ja, ongetwijfeld zullen jullie allemaal daarmee bezig zijn op een of andere manier. De een wat meer dan de andere. Wat is er aan de hand? In welke tijd leven wij? Moeten we ons zorgen maken of niet? Of, en noem maar op, allerlei vragen en ideeën daar rond. En toen ik thuis was, ben ik daarover gaan nadenken. En uiteindelijk dacht ik, ja, laten we maar daarover toch wel iets vertellen vanuit het woord van God. En vandaar het thema, je ziet boven staan, wees sterk en houd moed. En je ziet daar gelijk de Bijbeltekst staan, dat is natuurlijk hetgene wat God aan Jozua meedeelde. Wees sterk en houd moed. En dat is iets wat ik vanmorgen ook jullie zou willen, ja, eigenlijk mee bemoedigen. Ja. Wat er ook gebeuren, houd daaraan vast. En voor de mensen die natuurlijk meer vertrouwd zijn met het internet vandaag en allerlei nieuws horen via allerlei kanalen, zullen ondertwijfeld wel een het andere gehoord hebben. Ik weet niet, maar er is een aantal weken terug in Nederland nogal wat ophef ontstaan rond een preek van dominee Dr. Paul Visser. Ik weet niet of die naam iets zegt. Bij sommigen misschien wel. Maar hij heeft dus een prediking gehouden over Openbaringen 13. En dat is een preek die hij helemaal natuurlijk, zeg maar, combineerde met de tijd waarin we leven. En hij heeft daar ook een beetje de actuele situatie mee verbonden. En daar is heel veel reactie op gekomen. Heel veel mensen tot vandaag toe gaan, je kunt het via, ik denk YouTube, kun je dat opvragen. En er is heel veel reactie op gekomen. Ook wel van een paar mensen en journalisten die toch vonden dat hij een beetje veel te emotioneel daarmee bezig was. In de zin van, dat het allemaal feitelijk toch wel een klein beetje vraagtekens stelde. Het ging over de tijd waarin we leven, de pandemie. Ja, is dat inderdaad de opzet naar de eindtijd en dergelijke meer. Maar goed, ja, je kunt het nog altijd opzoeken, denk ik. En toen dacht ik, wat is er nu allemaal zo verteld vandaag? Tenminste, de afgelopen tijd. Nu, half juni, ik weet niet of jullie dat nog herinneren, of misschien is dat gepasseerd, de revue tijdens het journaal, hebben wij een secretaris-generaal, ja, misschien een goede quizvraag, wie is dat vandaag? Hè? Dat is nog altijd Antonio Gutierrez. Ja. En in half juni is hij opnieuw verkozen, en bij een van zijn toespraken heeft hij gewezen op de ineenstorting van de wereldorde. Amai, heel interessant, hè? En het enige waar de wereld vandaag, zeg maar, de seculiere wereld aan denkt, is, ze hebben daar een woord in drie letters, of tenminste drie letters voor, de BBB. Ik weet niet of jullie weten wat dat zou kunnen betekenen, maar dat staat voor Building Back Better. Building Back Better. Met het idee van de oude volkomenheden een beetje aan de kant zetten en via een nieuwe, zeg maar een wereldwijde reset, weet je wel, als je computer of iets niet gaat, dan moet je opeens resetten, dat dat wel vandaag aan de orde is. Dat heeft zo'n man, die toch wel heel veel autoriteit heeft, gezegd. Nu, als je dan verder een beetje gaat kijken en gaan lezen, en jullie zullen dat ongetwijfeld ook wel gedaan hebben, zijn er dus veel hoogleraren, publicisten, journalisten, experts van deze tijd, zien deze tijd, de coronacrisis, waarin we vandaag natuurlijk mee te maken hebben, als een historische kans om de dingen om te zwaaien vandaag. Ja? Steeds meer een groeiend aantal bedrijven, waaronder ook veel internationale, zelfs regeringen, zetten er aan toe, zeg maar, om ervoor te zorgen dat deze tijd aangegrepen wordt om een omslag te maken naar een betere, een schonere, een groenere, een duurzamere wereldeconomie. Fantastisch, hè? Toch, als je dat zo hoort? En onder dat motto, Build Back Better, zijn er natuurlijk heel wat initiatieven ondertussen genomen. Nu, die term, Build Back Better, is voor het eerst gebruikt, zegt men, in het jaar 2006, na de grote tsunami in de Indische Oceaan, voor degenen die dat nog kunnen herinneren. Ja? Dat was toen heel indrukwekkend. Ja? En het idee achter die ramp, die tsunami van toen, was om een soort trigger, weer een modern woord, hè, een trigger te gebruiken, om de naties en de samenlevingen vandaag wat veerkrachtiger te maken. Dus samenlevingen zouden moeten maatregelen nemen om de risico's een beetje meer te beperken en uiteindelijk een koers te varen die gericht is op duurzaamheid, herstel van levensonderhoud, infrastructuur en economie. Wat zijn dat allemaal toch schitterende woorden die we vandaag toch vaak horen, hè? Als je dat allemaal opzoekt. Nu, om te besluiten, is er dan natuurlijk onze grote WEF-baas. Misschien heb je daar ook al eens van gehoord. Meneer Klaus Schwab. Die heeft dus over de Great Reset gehad. En hij heeft dat nog een keer bevestigd in een toespraak. Grote bedrijven en vooral techbedrijven, technische bedrijven, zijn vandaag, ik moet dat maar een keer, jullie beseffen dat ook wel, uitgegroeid tot eigenlijk grote wereldmachten. Ja? Zij nemen bijna alles over vandaag als het aankomt op, media. Denk maar aan Facebook, denk maar aan Google. Ja? Wat voor invloed, dat zijn mastodonten. Ja? En ze hebben natuurlijk miljarden loyale gebruikers, zoals wij daar ook van zijn. Ik probeer dat te beperken, maar oké, dat gaat nu eenmaal zo. En ik weet niet of je daarbij stilstaat, maar hun slagkracht is enorm vandaag. Soms groter dan overheden. Ze zijn bovendien natuurlijk niet neutraal. Steeds meer bepalen zij welke waarheid mag verkondigd worden. Censuur is terug van weg geweest, zou je kunnen zeggen. En dan nog, om dit eerste korte of lange inleiding een beetje af te ronden, denk ook nog aan de financiële reset. Dat is ook vandaag aan de orde. Hè? Ik weet niet of het jullie ook opgevallen is, maar overheden hebben de remmen losgegooid. Waar is nog die inspanning van 3%, weet je wel, van het BNP, ons bruto nationaal inkomen? Hè? Niet meer dan dat. Hè? Besparingen en besparingen. Maar dat lijkt opeens losgegooid, natuurlijk onder andere van de coronacrisis, maar losgegooid. Men gaat echt waar astronomische bedragen pompen in economieën. Ik weet niet, als ik het goed zeg, maar gaat het niet over hoeveel biljoen dollar dat Amerika gaat gooien nu in de economie om alles te herstellen? Dat is fenomenaal. En je denkt van, oei, waar is dan allemaal, hè, zoals de goede huisvader of huismoeder, hè, het rekenboekje, je kunt maar uitgeven wat je hebt, ja, dat is allemaal overboord gegooid. En ik denk, mensen, waar zijn we mee bezig? Klassieke opvattingen over verstandig financieel beleid lijken allemaal gecanceld, centrale banken zijn niet meer afhankelijk, geld bijdrukken is geen probleem meer, Men spreekt van quantitative easing, geldverruiming, het hoort er allemaal bij. Rentes worden extreem laag gehouden, want je kunt nog meer kopen als je wil. Waar zijn we allemaal mee bezig vandaag, vraag je dan af. En dan een beweging naar meer steeds overheid, is ook aan de gang, zeggen sommigen. Meer staatsmacht. Sommigen verwijzen op het coronapaspoort, dat nu zo heel bijzonder wordt. Ja, dat zou zogenaamd tijdelijk zijn, maar sommigen zeggen, pas op, het is waarschijnlijk een blijvertje. En wie geen paspoort heeft, coronapaspoort, bewijzen waar dat hij misschien virusvrij is, zal misschien wel het moeilijk krijgen binnenkort. Dat hij toch wel van een aantal zaken zal uitgesloten worden, zelfs in eigen land. Ja. En om af te ronden, dat is een beetje een samenvatting van wat er allemaal de laatste maanden aan de gang is. Wat ideeën en visies. Ten slotte dan ook nog, er is steeds meer een grotere wereldwijde consensus over waarden en doelen die moeten nagestreefd worden. Ik zei al, de wereld moet duurzamer worden. Ze moet inclusiever worden, maar er moet ook meer sociale gelijkheid komen. Er moet meer algemene gelijkheid komen. De hele genderproblematiek, man en vrouw, nu dat mag niet meer echt benadrukt worden. En alle vormen en variaties daartussen moeten mogelijk ook worden. En dan zie je maar. Men spreekt ook wel eens van de duurzame ontwikkelingsdoelen, om weer een Engels woord te gebruiken. Ze hebben 17 Sustainable Development Goals, noem maar op. Dat hebben de Verenigde Naties uitgevonden. Ja. Het morele wereldkompas, zegt tenminste vanuit die visie van de Verenigde Naties. En let op, dit zijn allemaal paradepaardjes. Sommigen zeggen dat is van links, geen armoede, geen honger meer, kindergelijkheid. En noem maar op. Ja, zo gaat het. En dan natuurlijk ons klimaat. Ja, ook nog zo'n item. En zo kun je doorgaan. En je zou je kunnen afvragen, voor jezelf, onder de mensen, en zo mijn vriend en ik die aan het wandelen waren, wat is er aan de hand? Moeten wij nu plots in paniek geraken of meegaan met de een of de andere stroming? En hoe moeten we als gelovigen daartegen aankijken? En je ziet ook, en vooral op de sociale media, ook in Nederland, dat daar heel wat contra's en pro's naar voren komen. En je denkt van, wat is er aan de hand? Nu, bij heel dat plaatje wat ik net heb als inleiding meegegeven, zie je dat er vanuit de wereldvisie op dit gebeuren vandaag, dat daar vooral de geest van de profetie ontbreekt. Ja? Wat wij nodig hebben als christenen, dat beseffen jullie wel, en wij als christenen, is niet een nieuwe BBB, Back Building Better, maar een geestelijke opwekking. Ik denk dat iedereen dat wel beseft. Een geestelijk partnerschap met de God van hemel en aarde. Ja. Het draait niet om materialisme, maar eindelijk draait het om groeien in de kennis van het woord van God. En daarom wil ik twee teksten of gedeelten eventjes met jullie lezen. Eentje over Jozua en dan nog eentje over, ik weet niet of ik het erop staan, het Genesis en dan nog een stukje over Lucas. Om een klein beetje een beeld te geven en dat te spiegelen aan het woord van God. En we lezen daar in Jozua hoofdstuk 1, vers 1 tot 11. Mozes is begraven, is overleden, is maar zonder graf blijkbaar. En Jozua, een van de 12 verspieders, hij is de nieuwe leider. En dan zegt God, of wordt er geschreven, het volgende. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu sta dan op, steek deze Jordaan over en heel dit volk. Breng het naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. En van de woestijn in deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. En niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. En ik zal u niet loslaten, u niet verlaten. En wees sterk en moedig. Want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb, hun te geven, in erfdeel laten nemen. Ik moet waarschijnlijk... Kan het... De volgende toch, hè? Ja. Oké, alleen... Sorry. Oké. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet van Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u wegen voorspoedig maken, en dan zal u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u, overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua, de beambten van het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviand voor u klaar. Want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. Ja, doe maar hoor. Het is gewoon oké. Nu, dat is hetgeen wat we in Jozua lezen. Een hele uitdaging, kom ik zo op terug. Ik wil ook nog een tweede gedeelte lezen uit Lucas. Laten we het nog eens samen lezen. Ik begin vanaf vers 20 van in hoofdstuk 17. En toen hem, de Heer Jezus, door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij en zei: het koninkrijk van God komt niet op de waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen u. En hij zei tegen de discipelen: er zullen dagen komen dat u er naar verlangen zult, één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen te huwelijk, ze werden te huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. En op dezelfde manier, ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Wees sterk en wees moedig, is het thema. Nu, als ik dan... Ja hoor, doe maar hoor. Goed, we hebben het dan net gehad over deze drie, letters, BBB, Build Back Better. Dat is hetgeen wat de wereld vandaag nu mee bezig is. Ja? En op een of andere manier zitten wij daarin vast. We zitten er ook in vast. We kunnen dat niet tegengaan op een of andere manier. Dat is de flow waarin we zitten. En als je dan dat vergelijkt, die wereldwijde reset die men wil maken, dat kan je beangstigen en dat kan je misschien in paniek doen raken. Op ons gesprek onderweg, om te wandelen waren, was ook de zin van, ja, is dat een heel bijzondere tijd? Ja, het is een heel bijzondere tijd waarin we leven. Is dat nu het teken van de wederkomst? Zeker met het corona gebeuren nu, dat we toch allemaal worden gemanipuleerd. En uiteindelijk kwamen we erop neer, ja, eigenlijk worden wij iedere dag al vele jaren en eeuwen gemanipuleerd, ja. Als maar een voorbeeld neemt over het internet, dat is niet iets dat vandaag gebeurd is. Dat is al 20 jaar lang, 30 jaar aan de gang. Ja? Het is iets dat stilaan binnenkomt. Het is iets dat op zijn gemak gaat. Ja? Nu, in de dagen van Noach, de mensen leefden gewoon zoals ze gewoon waren. En er staat in Genesis 6, vers 11, dat toch ondanks alles de aarde vervuld was met wrevel. Dat is de beste vertaling van het Hebreeuwse woord. Mensen werden toch een beetje agressief, een beetje wrevelig. En zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En Paulus beschrijft dat in zijn tweede brief aan Timotheus in hoofdstuk 3. En hij zegt, ik weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, laagdunkend, hoovaardig, lasteraars, ouders, gehoorzaam, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklapper en zo, doe maar verder. En uiteindelijk maar die kracht hebben ze uiteindelijk verloochend, namelijk die van de Heere. De aarde was vervuld met wrevel. De dagen van Noach. Welke dagen waren dat? Als we dat zo lezen, dan geeft Jezus een typering van die tijd door te zeggen, zij aten, zij dronken, ze namen te huwelijk, ze werden te huwelijk gegeven. En het opvallende is dat de gewone dingen zijn van het leven. Er wordt daar niks negatiefs over gezegd op zich. Jezus keurt dat niet af. Ja? Het was gewoon het dagelijkse leven. Kijk, als er nu had gestaan en ze vloekten en ze bedreven overspel, ze stalen, ja, dan had je dat inderdaad kunnen typeren als een verschrikkelijke tijd. Maar dat staat er niet. Ze deden gewoon de dingen zoals wij deden, aten, dronken, huwden, te huwelijk geven en noem maar op. Dus eigenlijk deden ze, ook zeker in onze ogen, niks verkeerd. Ja. En dat is ook een beetje de tijd van vandaag. Mensen, wat er ook gebeurt vandaag, zien er eigenlijk niks verkeerds in. In de hele manier waarop we het doen. Sommigen juichen toe wat er gebeurt vandaag in de zin van, ah, we moeten ons meer inzetten voor het klimaat. Misschien komt er nu een keer een ommezwaai in wat er allemaal gebeurd is. Want het is 5 over 12. Ah, nu met die coronacrisis, we moeten misschien inderdaad anders gaan aanpakken. Een nieuwe poging. En toch gaan de mensen gewoon door. Je zou denken, is dat het moment vandaag, de tijd waarin we leven, om een keer stil te staan bij de dingen, ook voor de niet-gelovige mensen te zeggen, wat is er aan de hand? Moeten we misschien weer op zoek naar iets wat we verloren zijn, namelijk het geloof, de overtuiging, het zoeken naar wat er is aan de hand. Maar iedereen doet gewoon verder. Net zoals in de dagen van Noach. Niks aan de hand. Het is een bewijs ook van het ongeloof vandaag. Ze zagen ook de verkeerde dingen niet in de dagen van Noach. Ja. Maar ook, ja, ook wij als gelovigen. Wij zijn misschien wel meer, hebben meer een antenne. Gelukkig als je de Heilige Geest hebt, heb je dat. Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die gewoon, en ook wij soms meegaan in die flow. En we worden soms een keer stilgezet. En denken, ja, wat is er aan de hand? Maar eigenlijk, ja, doen wij misschien ook wel voor een stukje hetzelfde als in de dagen van Noach. We gaan gewoon door met de normale dingen. Nu, dat is toch wel een belangrijk punt. Ja. We gaan door, iedereen met de bezigheden, alsof er niks aan de hand is. In de tweede plaats, laat de tijd van, misschien mag het ook wel de volgende, ja. Ja, doe maar door. Ja, hier zie je het. Ja, het volgende nog. Dus op dit zicht deden ze niks verkeerd en dat volgende klopt een beetje achter. Dat is het nu het volgende. De mensen leefden eigenlijk ook wel oppervlakkig. En dat laat zien in de dagen van Noach, ze waren bezig met de gewone dingen, maar daar bleef het ook bij. Dat dagelijkse dingen. Ze waren niet bezig met de dingen waar een hart voor nodig was. Ze deden in hun ogen niks verkeerd, maar wat was het punt bij Noach? Dat al die mensen leefden zonder God. Alleen Noach en zijn familie, die leefden voor en met God. En die deed dan iets wat in hun ogen heel dom en achterlijk leek. Want hij begon een ark te bouwen Alleen mensen, want een ark waarschijnlijk rond naast een beekje van een paar meter, nog niet eens. En de rest was droog, dus de mensen verklaarden hem voor gek. En hij zei, ja, maar God heeft mij dat opgedragen. En vandaag komt het ook misschien naar voren. De wereld, die ziet waarschijnlijk al die christenen, die gelovigen, als een beetje gek. Ja? Jullie lopen achter. Ja? Jullie missen geen dingen. De wetenschap en ja, we hebben nodig aan een nieuwe reset, een great reset. Dus laat die geloven ook maar een keer zichzelf resetten. Ja. Maar ze leefden oppervlakkig. En dat is wel degelijk een zonde. Het gaat erom bij de Heere van hoe wij de dingen doen. Als we ze zonder God doen, dan gaan we daar ook misbruik van maken. En zo is het niet bedoeld. Zo was het huwelijk niet bedoeld. Ja? Zo was de arbeid niet bedoeld. De Heer heeft er een hele andere bedoeling mee. Kijk, Hizkia besefte toen hij van zijn ziekte genezen was. Hij besefte dat toen. Hij zei, Heere, bij deze dingen leeft men. En in dit alles is het leven van mijn geest. En hij zag plots de dingen in een ander perspectief. Dat is het. De gelovige ziet de dingen ook vandaag in een heel ander perspectief. En dat gebeurt als je de Heere lief hebt. Als je zijn geest hebt. Ja. Dan gaan de dingen anders. Dan die oppervlakkigheid gaat anders. Kijk, dat is het punt. Als je leeft alleen vandaag het leven dat alle mensen leven. En je gaat gewoon met de dingen zoals eten, drinken, huwelijk, de huwelijk gevraagd worden en geven. En noem maar op. En het blijft daarbij, dat betekent, alles blijft op een horizontaal niveau steken. Ja? En dan denken we mee met alles. Maar we zoeken natuurlijk de verticale weg naar boven. En in de derde plaats ook, misschien nog een volgende, het waren dagen van algemeen verval. Het was niet de enkeling die zo leekte, maar alle mensen leefden zo in de dagen van Noach. Ik zei het al. Er was eigenlijk maar één enkeling die anders leefde. Noach. En hij wandelde met God, staat er. Noach is ook getrouwd. Zoals de meesten dat deden toen. Dus er was daar niks verkeerds aan. Maar, en hij had ook een gezin. En hij zorgde ook voor eten en drinken. Ja. Sterker nog, Noach heeft zelfs voedsel in de ark meegenomen. Niet alleen voor hem, maar voor die vele dieren. Maar de dingen die hij deed, deed hij vanuit een heel ander perspectief. Daar is het. Hij was vervuld met de vrezen des Heren. En het geloof van Noach heeft hem niet werkloos gemaakt. Hij dacht niet van, ja, ik ben niet van deze wereld, dus we zien wel. Nee, hij was wel op deze wereld. Alleen, hij behoorde niet tot de goddeloze wereld. Hij was vervuld en hij onderscheidde zich op alle manieren van de mensen. En als je dan vraagt, ja, wat zijn de dagen van verval? Ik las ergens een hele goede omschrijving daarvan. Wat zijn dagen van verval? Dat zijn ook de dagen waarin we nu leven. En daarom ga ik het ook letterlijk even voorlezen. Dat vond ik een goede uitleg. De dagen van verval, dat zijn dagen waarin de regel uitzondering wordt. En waarin de uitzondering regel wordt. Begrijp je dat? Dat zijn dagen van verval. Waarin de regel uitzondering wordt. En waarin de uitzondering de regel gaat worden. Nu moet dat maar een keer toepassen op heel wat dingen vandaag. Dat is zo vandaag. Hè? Op sommige dingen staat de wereld toch op zijn kop. Ja? Hoe gekker jij bent in wereldse termen. Hoe populairder je bent en hoe meer aandacht je krijgt. Ja? Maar de gewone normale dingen, zelfs het huwelijk en het eten en drinken en het werken, dat is niet meer normaal vandaag. Ja? Dat is de tijd waarin we leven. En zo als het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen, heel aangrijpend. En dan natuurlijk de volgende bij Jozua, ja, zegt God tegen hem, wees sterk in deze wereld, wees niet verschrikt, staat er verbijsterd, en wees niet ontsteld of verward. Jozua is geboren in Egypte. In slavernij dus. En hij krijgt de naam van zijn ouders Jozua. Yeshua in het Hebreeuws. Eigenlijk wel heel vreemd, want die naam betekent God red, de Heere red. En ze zitten in slavernij en zijn ouders geven hem die naam. Dan moet je ook wel een beetje, voor een klein beetje gek zijn, ja. Maar die ouders zullen een enorme hoop hebben gehad. En dat is ook wat wij als christen mogen doen. Uitzien naar die toekomst, die belofte die vaststaat. En dat hebben we ook gedaan nu, net met het vieren van het avondmaal. Totdat hij komt. Dus als het ware de naam Joshua geven. Yeshua. Aan onze kinderen als bevestiging. Nee, het is zo. Het was niet voor niets. Want hij gaat een bijzondere opdracht uitvoeren. Mozes is gestorven. En Jozua mag het beloofde land innemen. Een sleutelrol in Gods verlossingsplan. Maar Jozua is een man, een bijzondere man met een bijzondere opdracht. En zoals we gelezen hebben, het zijn prachtige woorden. Hè. We hebben gezien of gelezen dat God hem zegt, van elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven tegen niemand. Niemand zal tegen u stand houden. Dat zijn heel bijzondere woorden. En daar moet je maar in geloof gaan staan. Hè. Je komt uit de woestijn, je hebt al van alles meegemaakt. Nu sta je voor het beloofde land, voor de tweede keer, voor Jozua. Je hebt daar, ik weet niet hoeveel vrouwen en kinderen mee, een heleboel vee. Ja, Jordaantje is meestal in de winter, na de winterperiode, is dat een brede rivier geworden. En je staat daar en die moet je overtrekken. En zegt God, ga maar. Amai. Nou, zal het makkelijk geweest zijn? Nee. Want God moet tot drie keer toe tegen Jozua zeggen, wees sterk en wees moedig, schrik niet, wees niet verward, wees niet ontsteld. Nou, over verwarring gesproken vandaag, dat is de tijd waarin we leven. Dat heb ik net proberen duidelijk te maken. Al die berichten via deze en genen op je werk aan familie en vrienden en hoge plaatsen en lage plaatsen, die zeggen hoe deze crisis moet aangepakt worden en wat dat allemaal is, dat maakt mensen in verwarring. U en mij ook. En dan denk je van, Heere God, wat moeten we nu nog geloven? Maar ook Jozua was een gewoon mens. En God moet zeggen, wees sterk en moedig, tot drie keer toe. Want Jozua is een gewone mens, zoals u en ik. Een mens die heen en weer geslingerd wordt door zijn emoties. Want hij kan niet meer terugvallen op Mozes. Hij staat er alleen voor. Het is een mens met zwakheid ook. Vandaar ook dat God moet zeggen, Jozua, wees sterk en moedig. Ja? Wie herkent dat dan niet? Ja? Geef maar toe, wij zijn niet, ik alleszins niet, van die krachtpatsers. Die dan helemaal sterk gaan staan. En zeggen, oh, laat maar komen. En die we zomaar op de berg van ons geloof zitten en zeggen, laat het maar gebeuren. Wij zijn vaak zwak, wie kent dat niet van ons? Je neemt je voor om serieus werk te maken van gebed. Van Bijbel lezen, en ik spreek tegen mezelf, hè, nu. Hier moet je maar een klankbord zien. Maar je schiet er vaak zo weer bij in. Of je valt in slaap terwijl je aan het bidden bent. Of je dwaalt met je gedachten plots af. Of je doet je tijd met nutloze dingen, dat je zegt van, ja, had ik toch maar beter daaraan bezig geweest. En het bidden schiet er gewoon bij in. Of we nemen ons niet meer voor om uit de slof te schieten, of ja, we denken van, ik ga me kalm houden als die en die wat zegt. Me voelen de boosheid wel eens opkomen. Zeg, ga me kalm houden, maar dan gaat het plots toch weer mis. We kennen dat wel. We kunnen zo doorgaan. En steeds vervallen we ook wel eens in die oude patronen. Ja. En we nemen ons voor om God te vertrouwen voor altijd. Maar als het een keer tegen zit. Of je gezondheid gaat wankelen. Of je gaat je zorgen maken over je werk. Over je kinderen. Over je ouders. En de crisis vandaag waarin we zitten. Waar is dan nog ons geloof, ons sterke geloof gebleven? En weet je, die man, Jozua, met zijn mooie naam, die krijgt een gigantische opdracht. Eigenlijk naar mensentaal gesproken onmogelijk. Maar hij kreeg het van God. En ook is een gewoon mens, die af en toe heen en weer geslingerd wordt zoals wij kennen. Dat is nu precies de manier waarop God werkt in het leven van Jozua. En ook in het leven van vele mensen, ook in dat van ons. Hij kiest mensen die meestal onaanzienlijk zijn. Hij kiest vissers en boeren zoals Amos. Oh, Amos, dat is een prachtig boek. En Amos, en zeker als je een beetje de Hebreeuwse tekst een beetje kunt vertalen. Amos is een boer die in het zuiden leeft. En het noorden gaat zich steeds meer van God afwenden. En Amos is een boer van moerbijvijgen. En een boer die het noorden moet gaan zeggen wat er aan de hand is. Kijk, dat bordje is daar. En hij spreekt ook in boerentaal, want hij zegt, je moet dat een keer lezen, zegt hij tegen die rijke vrouwen die daar opgetut lopen en helemaal, hè, weet je wat hij zegt? Allee. Gij vrouwen van Basan, hij vrouwen van Basan, hij koeien van Basan, staat er. Hij spreekt in boerentaal. En ze staat naar hem weer terug. Ja. Maar God gebruikt zulke mensen. En een Petrus. En onaanzienlijken. En een weduwe. En een kind. En het tijdperk van Mozes is voorbij. En het tijdperk van Jozua breekt aan. En het volk wordt opgeroepen van Jozua te volgen. In het verleden kunnen we niet meer veranderen. Jozua beseft dat ook. En voor hem ligt de toekomst. De toekomst is ongrijpbaar. En dat weten we. Vooral wij ook vandaag ervaren dat. Je hebt daar geen vat op. Je hebt daar geen controle op. En dat is nu juist zo lastig. Dat vind ik lastig. Ja. Ik heb altijd in het onderwijs gestaan. Je kunt de zaken dan nog allemaal een beetje ordenen. Ja. Je staat voor de klas en jij kunt de dingen regelen. En je kunt ze doen. Ja. Maar zelfs in het onderwijs vandaag zijn er geen... Ja, we voelen dat er... Ja, wat structuur gaat te komen. Ik bedoel, het wordt steeds moeilijker. De directies zitten soms met hun handen in het haar. Niet alleen weer het tekort van leerkrachten. Maar ook omdat bepaalde zaken zo veranderen. Dat er geen lijn meer is. En dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Een directeur vandaag is geen pedagogisch adviseur meer. Hij is een manager. Hij moet van alles kunnen doen. Maar die mens is daar niet voor opgeleid. En dan gaat het niet. En is dat onder druk van de mensen boven. En een leerkracht moet dat volbrengen. De leerkrachten zijn jammer. Ja, gisteren was het zo, vandaag is het nu zo. En we hebben... Er zijn sommige leerlingen die al zeggen... Meneer, krijgen we nog een keer gewone les vandaag? Want er zijn zoveel andere dingen die erbij komen. Alles moet gecontroleerd worden. Digitaal en weet ik wat. En leerplannen die digitaal moeten... En vergaderingen. Voor degenen die in het onderwijs staan, kennen dat wel. Ook dat, die verwarring. En vroeger hadden we het idee, we hebben het nog een beetje in de hand, maar zelfs niet meer, ook dat niet meer. Controle over ons leven. Ook over ons geestelijk leven zelfs. Ons kerkelijk leven. Er is niks zo eng als de controle verliezen. Heb je dat al eens gehad, als je de controle begint te verliezen? Over je eigen lichaam zelfs. Over je eigen denken. Dat je niet meer weet dat aan alle kanten getrokken wordt aan je. En dat kun je kinderen zijn, dat kun je vrienden zijn, familie, ouder, noem maar op. Je werk en al. En dan je zegt, mensen, wat staat mijn hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd. Lijkt dan wat Vlaming zegt, stond niet meer op mijn hoofd, stond niet meer op mijn lichaam. Waar ben ik mee bezig? Ook wij als christenen overkomt ons dat wel. En toch moeten we leren om dingen los te laten. En dat in vertrouwen aan de Heer te geven. En zijn Heer, de toekomst, dat bent u. Overlaten aan God. Loslaten. En dat is ook een leerproces. En dat gaat niet vanzelf. En dat is niet makkelijk. En daarom kunnen wij als mensen opeens angstig worden. En we sidderen. En we zijn verschrikt zoals Jozua, als hij daar staat met heel die bende mensen. En dan moet hij het land in. Dat is toch absurd. Hoe ga jij een land binnengaan? Ten eerste, je moet al een rivier oversteken. Er is geen brug, niks. En je moet dan nog een keer een stad gaan veroveren Jericho. En je hebt, waar zijn die militairen? Waar zijn de wapens? Hij moet Jozua, zegt God, ga maar proviant verzamelen. Want over 3 dagen vertrekken, proviant. We hebben heel onze woestijntijd, hebben eten en drinken van u gehad via het manna. En nu moeten we proviant gaan verzamelen. Dingen dat je zegt van, allee, ja, hoe moet ik het dan nu doen? Natuurlijk dat Jozua al begint te zeggen van, hoe gaan we dat nu doen? Ja. Moeten we ergens gaan onderhandelen? Moeten wij de buren gaan kopen? Moeten we uit de grens over om... Begrijp je wat ik bedoel? Dingen die opeens heel beangstigend kunnen zijn. En daarom, God zegt, wees sterk en moedig. Dat had hij zoveel jaren, 40 jaar eerder, had hij wel ervaren. Maar zelfs toen was het moeilijk, want alleen Jozef en Caleb, die zeiden, ja, we moeten het land innemen. Toen was hij nog een jonge vent, Jozef. En dat zat hij in de kracht van zijn leven. En hij zag nog wel zitten tegen al die volkeren daar in Canaan. 10 anderen die zag het niet zitten. En uiteindelijk is het volk, ook in verwarring, gezegd, nee, we blijven in de woestijn. Maar 40 jaar later staat Jozef er weer. Maar hij is zo jong niet meer. En misschien is dat optimisme van we gaan het land binnen. Ja, we gaan dat wel aankunnen. Heb je allemaal mensen zien verdwijnen. Ook die vrienden van hem, die zijn allemaal verdwenen. Alleen Caleb is er nog. En een nieuwe generatie, die zegt, ja, nu ben ik wat ouder. Maar Mozes, ja, die is ook weg. Nu sta ik er alleen voor. Maar ik heb mijn God. En daarom zegt God tegen hem, wees moedig, wees sterk, houd moed. Je moet in geloof handelen. Kijk niet naar de omstandigheden. Hoe kom ik met dat volk nu echt die Jordaan over? Maar geloven, vertrouwen dat God de zaak in handen heeft en controle heeft. Weet wat hij doet. Ja, dat is een uitdaging. 40 jaar geleden stond hij daar ook. Toen hebben ze niet geluisterd naar God, maar het advies van de 10 gevolgd. En het is nog niet vanzelfsprekend. Zoals ik zei, het is nog allemaal heel, heel wazig misschien die toekomst. De opdracht lijkt onmogelijk tegen het waanzinnige toe. Maar toch, zegt God, ga maar. Ja, zie je het? Ja, maar het is goed. Zie je het? Ik heb het al een beetje vertaald en dat, maar oké, dankjewel hoor. Zie je het? En toch, dat is de volgende actie. God stelt hem gerust. Nog eentje. Ja. Voor Jozua waren de omstandigheden en de uitdagingen plots heel nieuw. Ja, als je dat 40 jaar in de woestijn ronddwaalt, dan weet je het wel om den duur. Hè? Dagelijks stort God voor manna. Het weekend kun je het langer houden en noem maar op. Hè, conflictjes bijleggen. Je hebt al mensen onder zich. Mozes heeft allemaal mooi geleerd. God heeft hen ook geleid. Maar nu moet je een opdracht doen waar je totaal niet op voorbereid bent. Zijn wij voorbereid op de tijd waarin we nu leven, de uitdagingen die ons te wachten staan, ook op geloofsleven? Nee, we zijn er niet klaar voor. En toch zegt God, wees sterk en moedig. En dat betekent van, wees maar stil. Stil en vertrouw maar op mij. En dat is hetgeen wat gebeurde bij de doortocht door de Schelfzee. Wat zei God tegen Mozes? Wees nou maar stil. Ik zal voor jullie strijden. Dat is een opluchting aan de ene kant, maar ook moeilijk. Hè? Als jij daar moet staan en kijken en zeggen, de Heer, u gaat doen. Hij gebruikt ons wel natuurlijk. Maar in dat vertrouwen, aan het einde van zijn leven, wordt Jozua ook knecht van de Heer genoemd. Nu, dat was een eretitel in die tijd. En ik hoop dat de Heer dat ook uiteindelijk aan het einde van ons leven mag doen. Ons knecht van de Heer noemen. En Jesaja, ik weet niet of die er nog op staat. Heb ik die er nog op gezet? Ja. Dat is ook nog een paar dingen, precies. Ja, maar ik weet niet of de tijd, hoe laat is het nu? 11 uur, ja, het is klaar. Maar goed, je ziet het hier. Ja. Zelfdiscipline, dag en nacht het woord van God overdenken. Ja, nog eventjes misschien terug. Ja. Ja, het is dat, ja. Want de vorige was ook zelfdiscipline. Ja, maar vanwege de tijd kan ik daar verder niet meer op gaan. Maar u begrijpt het wel. Ik wil eindigen met dit woord uit Jesaja. Al uw kinderen zullen door de Heere onderwezen zijn. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn. En ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Dat is de belofte die de Heer ook vanmorgen aan in ieder van ons wil meegeven. Ja. Wees niet verschrikt, maar wees moedig. En ik zal u leiden in het land waar je thuis hoort, het beloofde land. Amen. Zullen we nog eventjes met elkaar danken? Heere God, dank u inderdaad voor al het goede wat u ons geeft. Dank u dat we in deze strijd van elke dag van het leven, voor de ene wat meer dan en voor de andere wat minder, maar dat we toch in dat vertrouwen die Jozua kreeg van u en moest ook ervaren, dat we dat ook mogen ervaren nu en hier in ons leven. Heere, dank u dat u ons deze wijze les hebt nagelaten. In uw woord, in het leven van Jozua, maar ook vandaag, Heere, wilt u dat wij ons gaan richten, ons oog alleen op u, omhoog kijken. Dank u, Heere, dat we ja, uw woord hebben. Hou ons dicht bij uw woord. Hou ons standvastig, dat we dag en nacht overpeinzen. Dat wil zeggen dat we vanuit dat perspectief mogen leven, dat u ons leidt, aan onze zijde staat. En dat wij daarop mogen bouwen en vertrouwen. Geprezen zij uw naam. Amen.